Welkom bij Bewogenvies, de podcast. Mijn naam is Josje.
Mijn naam is Misha.
En mijn naam is Guus.
Ja, en we zijn hier met Guus. Eindelijk.
Eindelijk.
En Guus, je bent hier eindelijk.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Ik had het super druk, maar nu heb ik vakantie, dus ik dacht, ja, weet je, hij heeft mijn boys up en dan gaan we gewoon een podcast gooien.
Goed gesprek voeren.
Ik ben trouwens 20 jaar, ik studeer archeologie op Hogeschool Saxion. En ik heb HAVO gedaan en ik werk, ik heb twee baantjes, dat is het.
Twee?
Ja.
Waar?
Ik ben bij een metaalfabriek en bij mijn pa.
Wat doet je pa?
Mijn pa die handelt in bouwsystemen en raambeslag. Nee, bouwbeslag en raamsystemen. En ja, good business gaan.
Ja, nice.
Ondanks de coronacrisis willen mensen alsnog bouwen. En dan, dan denk mijn pa ze van, ja oké, dat is goed.
Goeie.
Een metaalfabriek, daar bouwen we gewoon apparaten voor bedrijven. Waaronder ook voedselindustrie. En dus dat is ook nog wel vrij actueel in de coronacrisis.
Ja,
dus
dat
draait wel gewoon door. Dus daar ben ik wel blij mee.
Ja.
Dat ik die twee baantjes heb.
Oké. Okay. Je hebt de HAVO gedaan.
Mm-hmm.
Je doet nu archeologie. Waar? Welke stad?
In Deventer.
Is het leuk?
Maar eigenlijk voornamelijk thuis.
Ja.
Ja, ik ga er eigenlijk alleen maar heen voor... ik ben er twee keer heen gegaan voor praktijklessen.
Mm-hmm.
Vuurstenenles en meten en documenteren. Dus het veld afmeten en sporen documenteren natuurlijk.
Ja.
En dan en voor toetsen. Dat doen we wel gelukkig gewoon op locatie. En dat, daar ben ik ook hartstikke blij mee. En voor de rest vind ik dat hele online les, helemaal niet erg. Ik heb gewoon een rustige kamer waar ik met vrijwel geen moeite maar gewoon kan concentreren.
Ja.
Dus goed. Ik heb het heel goed.
Nice. Nice. Waarom ben je archeologie gaan studeren?
Dat is een hele goede vraag. Ik wilde wat met geschiedenis gaan doen, maar geen leraar worden. Dus dan is archeologie al gauw een goede uitleg ervoor.
Ja.
En wat ik wil doen in de archeologie zelf, dat is nog te bepalen.
Ja.
Maar ik ben nu op een goede plek en als ik gewoon door blijf studeren, dan vind ik vast alweer wat.
Mm-hmm.
Ik zat ook de laatste denken aan beleidsarcheologie. Dan ben je eigenlijk een overheidsrol aan het spelen in het archeologische bestel.
Hoe bedoel je, hoe gaat dat dan?
Nou, je moet eigenlijk dan selectiebesluiten nemen of bijvoorbeeld een Albert Heijn wil ergens iets gaan bouwen. Dan moeten ze archeologisch vooronderzoek gaan doen. En uiteindelijk uit het archeologisch vooronderzoek, het bureauonderzoek, moet een besluit komen waardoor je waardoor ze dus gaan besluiten of je moet opgraven, moet behouden in de grond of dat je helemaal niks met de grond hoeft te doen op het archeologisch gebied.
Uh-huh.
En daar is een beleidsarcheoloog voor, in ieder geval een overheidsrol is daarvoor. Een beleidsarcheoloog die helpt dus mee met selecteren en teams bij elkaar zoeken en dat soort dingen.
Alright.
Ja.
Ziek.
Nou, goed.
Ja.
En wij kennen elkaar door mijn zus eigenlijk.
Ja.
Heb je bij elkaar in de klas nog gezeten of?
Nee, is dat een klas lager.
Oh ja, ja. Maar het is bij elkaar op school toen een aantal keer chillen.
Mm-hmm.
Nu kennen wij elkaar. Misha ook had een keer meegechilld.
Ja.
Nu kennen wij elkaar allemaal.
Ja. Wow.
Ja. En dan hebben we eigenlijk altijd, als we chillen, hebben we altijd fucking zieke gesprekken over. Ja, over wat niet. Over van alles. Over muziek, over geschiedenis, over het leven.
Mm-hmm.
Ja.
En wat is dit hier? Hebben we het ook al een klein beetje over gehad. Wat is dit hier, het leven? En daar willen we het eigenlijk vandaag ook over hebben. Wat is dit hier, het leven? Waar komen we vandaan? Is dit echt?
Mm-hmm.
En kijk,
simulatie.
Ja, precies. Het is simulatie. Dat kan. Denk je dat?
Het zou kunnen, maar het is niet bepaald relevant.
Hoezo niet? Hoezo niet relevant?
Ja, ik weet niet.
Ja, wat kunnen we ermee?
Wat kunnen we ermee, inderdaad?
Ik kan niet opeens... Ah, I log out, weet je.
Ja.
Nee. Precies.
Of dus misschien is dat doodgaan, maar who the fuck knows?
Ja. Who the fuck knows?
Ja.
Weet niet. Dus ik, simulatie, ik vind het niet echt relevant. Misschien als er opeens iemand langskomt van, hey, we leven in een simulatie en nu gaan jullie allemaal dood. Dan vind ik het wel relevant.
Ja.
Zoveel mensen zijn er al die dat zeggen.
Ja. Ja.
Maar wat zou...
Hoe lang al?
Maar wat zou je doen? Wat zou je doen als je... als je nu echt achterkomen van... er komt net als in Hunger Games, komt er gewoon, weet je wel, die countdown. Gewoon alsof het in dat energieveld, zeg maar, toch?
Mm-hmm.
zie je dan geprojecteerd? Wat als je dat nu zou zien? En er zou gewoon staan van, yo... of er zou iets van een bug komen waardoor je erachter komt van, we leven in een simulatie. Zou je je leven anders gaan leven, of?
Ja. Sowieso wel. Ik denk dat de hele wereld zou veranderen. Ik denk op zich...
Ja, maar wat zou er gebeuren?
Wat zou er gebeuren? Chaos.
Nou, ik denk dat heel veel mensen confused worden. Omdat dan misschien hun geloof gewoon totaal verpest is.
Ja.
Nou, ze gewoon gelooft in een god en een leven daarna toegeleefd en een cultuur erop gebaseerd. En opeens komt één iemand zeggen ze van, ja, nou, maar dat is niet waar.
Ja.
En er is ook keihard bewijs voor. Nou, wat ik heb geleerd is dat mensen daar niet goed tegen kunnen.
Nee, ik denk dat heel veel mensen in denial gaan
als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat ook. Kijk maar naar fucking toen we achterkwamen dat de aarde niet plat was. Hele kerk in de stress. Toen, we achterkwamen dat de aarde beweegt. Kerk ook in de stress. Zulke shit, ja.
Ja, het werd gewoon het werd opeens... natuurlijk wisten de Grieken dat al, de oude Grieken. Maar dat heeft dus dan meer niks te maken met de kerk. De kerk die dacht, nou... we geloven gewoon wat er in de Bijbel staat.
Ja.
En dat moeten we maar gewoon aannemen. En dan komt er opeens zo'n guy langs die zegt, nee, maar dit klopt niet. Het zit zo en zo en zo. Nou ja, de kerk heeft alles mooi onder controle. Die zorgt dat er relatief vrede is in Europa. In ieder geval dat proberen ze.
Mm-hmm.
Dat niet altijd lukt. En dan kom jij er opeens een beetje roet in het eten gooien. Ja. Met je wetenschappelijk onderzoek. Ja, het is heel irritant van de kerk. Maar we hebben wel bepaalde technologieën kunnen ontwikkelen door die wetenschappelijke revolutie. Waar we eigenlijk het leven voor veel mensen hebben verbeterd.
Mm-hmm. Ben je geloof?
In ieder geval, dat is ook weer een vraagstuk.
Ja. Denk je dat het verbeterd heeft?
Dat is ook weer zo'n vraag, ja, weet je.
Het weet van dat de wereld rond is.
Ik kan niet zeggen of mensen vroeger gelukkiger of ongelukkiger zijn.
Nee.
We leven wel in een tijd van ongekende vrede. Ik zou maar zeggen.
Ja.
Zeker
hier in Nederland.
Ja, zeker hier in Nederland. Mm-hmm. We hebben nu echt al ruim 80 jaar vrede. Ja. En daarvoor hadden we ook nog niet zo heel veel oorlog.
Nee.
Ik denk dat mensen over het algemeen rijker zijn geworden. Gelukkiger, dat weet ik niet. Ik kan niet echt iedereen ondervragen.
Nee.
Dus
een mega enquête. Dat lijkt me echt sick. Om gewoon fucking heel de Benelux gewoon te enquêteren. Is dat een woord? Om gewoon een enquête te laten invullen. Dat lijkt me echt sick. Gewoon iedereen.
Ja. En dan heb je geen... normaal wordt het gedaan via een steekproef. Dan pak je gewoon allemaal verschillende mensen uit verschillende doelgroepen. En zorg ervoor dat je een stuk of 1000 mensen hebt. En die leggen dan een mening voor.
Maar ik wil gewoon iedereen.
Ja. We gaan iedereen. De hele populatie pakken.
Precies.
Actuele informatie.
Precies. Gewoon echt iedereen.
Ja.
Weet je hoe ziek dat is?
Dat zou best wel ziek zijn.
Dat zou wel lang duren.
Ja, tuurlijk.
Kost maar... ook veel geld. Ook veel tijd. Maar als
het lukt, dan heb je wel wat. Ja, en er zijn mensen die dat niet willen en zo. En heb je daar weer gezeik mee.
Exactly.
Ja. Ben je zelf gelovig?
Semi. Ik geloof wel dat de kerk, gemeenschappen en het geloven in God en de regels goede dingen kan brengen. En ik ben ook opgevoed, volgens mij heel veel mensen in Nederland zijn opgevoed volgens joods-christelijke waarden, omdat het gewoon de westelijke normen waarden zijn. Of er een God bestaat, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit met hem gesproken. Het idee van een hiernamaals geeft wel veel hoop. En bijvoorbeeld als iemand doodgaat, in mijn omgeving, als iemand overlijdt, dan is er altijd nog een soort van hoop dat je hem nog terug kan zien.
Ja, precies.
Ooit eens een keer. Maar voor de rest denk ik niet dat ik mezelf wil identificeren als moslim, jood, katholiek, whatever. Nee. Boeddhist ook niet. Ik denk dat ik gewoon goede dingen van alle kanten wil pakken en dat bij elkaar wil pleuren en daaruit gewoon een gezonde levensstijl wil creëren voor mij en mijn mensen.
Ja. Wat voor jou een gezonde levensstijl?
Een gezonde levensstijl? Ik heb het nu over geestelijke gezondheid. Hè?
Ja.
Een gezonde levensstijl, ja. Doe dingen waar je prettig bij voelt. Wat jij leuk vindt. Wat misschien ook andere mensen kan inspireren. Zonder een kwade invloed te hebben op andere mensen.
Ja.
Weet je wel? Doe gewoon of je... Probeer een goede invloed te hebben op andere mensen.
Ja.
Dat is, denk ik, een goede levensstijl, gezonde levensstijl.
dat denk ik ook.
Ja. Denk je dat je dat nu ook al hebt, gewoon die levensstijl?
Weet ik niet.
Hoezo niet?
Ja, gewoon, dat weet ik niet.
Ja, altijd proberen toch. Er is, ja. Je kan nooit 100% denk ik.
Ja.
Hoezo nu?
Ja, er zijn zoveel factoren in, zeg maar. Je kan niet altijd controle hebben over jezelf of wat je doet.
Nee.
Op zich, ja, kan wel. Maar het zou heel lastig zijn, denk ik.
Ja. Je moet gewoon altijd uit jezelf gaan proberen te halen.
Ik denk dat tevredenheid jou een heel stuk verder brengt om een goed persoon te zijn.
En dankbaarheid, ja.
Tevredenheid, dankbaarheid. Inderdaad.
Ja.
Dat maakt je ook een stuk rustiger.
Ja, en dat zegt ieder geloof ook. Dankbaarheid begint ook, hoe heet, niet eens, niet alleen maar geloven, maar ook, hoe heet, spirituele ideologieën, soort van, zeggen ook altijd, het begint altijd bij dankbaarheid, voordat je een verlicht persoon, zo in de spiritualiteit zeggen zij dat dan, een verlicht persoon kan worden.
Ja, en daarom vind ik ook, als je tevreden bent, dan ben je niet hebzuchtig.
Nee.
Dan ben je tevreden met wat je hebt. Ja. Je wil niet nog meer hebben en nog meer hebben. Wat je dus vaak ziet bij heel veel mensen.
Daarover gesproken, net voordat we de microfoon aan hebben gezet, zei je dat hebzucht het slechtste is wat ons is overkomen. Leg uit. Hoezo dat?
Welke slechte dingen zijn niet, welke oorlogen zijn niet gevoerd om hebzucht?
Ja,
eigenlijk. Ja, figure it out.
Ja.
Weet je? Bijvoorbeeld ideologie kan is bijvoorbeeld een middel om voor een bepaalde groep mensen om mensen achter zich te krijgen zodat zij kunnen krijgen wat zij willen.
Mm-hmm.
Dat is als je ideologie slecht gebruikt.
Ja.
In ieder geval, dat vind ik slecht. Geloof precies hetzelfde. Geloof kan op hele goede, voor hele goede doeleinden worden gebruikt, zoals gewoon tevredenheid creëren bij mensen, samenhorigheid creëren bij mensen. Hoop geven voor heel veel mensen kan ook.
Mm-hmm.
Maar je kan ook foute dingen doen. Zoals in de naam van jouw god een aanslag plegen.
Ja.
Of een oorlog voeren. Of waar zijn die aanslagen goed voor? Weet je wel? Je maakt alleen maar meer mensen dood. Je maakt alleen maar meer lijden.
Ja, en dat is niet wat, wat dat geloof in de essentie is.
Nee.
Nee, het zou veel vredevoller kunnen zijn.
Ja.
Dan hoe je
op... Net als geen moslim zou een IS-strijder echt als moslim aanduiden.
Nee, sowieso niet.
Nee, ja.
Dat is gewoon heel anders iets.
Er zijn 1 miljard, volgens mij zijn er 1 miljard moslims op de aarde. Hoeveel radicalen zijn er?
Ja,
niet echt.
Nee.
Je pakt een druppel uit de zee en dan zeg je dat de zee geen, weet ik veel, vissen bevat.
Ja. en het is ook gewoon, maar toch is dat beeld van hoe heel veel westerse mensen naar, of hoeveel mensen naar moslims kijken, toch die kleine groep. Heel veel mensen zien, kijk maar naar de PVV, hoe zij naar, hoe heet het, moslims kijken, is, het zijn allemaal terroristen, allemaal jihadstrijders.
Dat is, ik weet niet, ze zijn gefixeerd op één ding. Dus je hoort het ook in het nieuws, hè? Je hoort niet van een moslim die een oud vrouwtje in de straat overhelpt. Nee, want dat is niet nieuws waar mensen op gaan klikken.
Nee.
Dan zeggen die mensen gelijk van, hey, NOS gaat ergens over hebben.
Ja,
ik zeg van, oké, zijn wel belangrijkere dingen. Maar toch, wat ik hier ook had geschreven, is dat het juist de kleine dingetjes zijn die het kwaad verdrijven. Laat ik het zo maar even zeggen. Maar ja, als jij een leraar onthoofd of een... of van de andere kant een moskee overhoop schiet, dan kom je makkelijk in het nieuws. Mensen vinden dat blijkbaar merkwaardig, interessant, niet per se leuk. Maar daar verdienen we ook aan.
Ja. Maar het ding is ook altijd als er bijvoorbeeld ergens is ingebroken en het is iemand die een Marokkaanse achtergrond heeft, is het altijd Marokkaan die heeft ingebroken.
Ja.
En als het gewoon een witte man is het ingebroken bij dat huis.
Uh-huh. Maar, zelfs al is door een wit iemand ingebroken of zo, dat gaat het gewoon niet op het nieuws.
Nee.
Je hebt wel bijvoorbeeld op opsporingsverzocht of zo, verzocht, dat ze dan zeggen ze van ja, deze guy ziet er, weet ik veel, Arabisch uit. Ja. Heeft een, dus licht getint, ja. Draagt deze kleding. Ja. Dat kan dan weer wel, maar ja, dan is het wel vaak inderdaad, oh, dat is een Marokkaanse man die dat net heeft gedaan. Oké, okay, ja. Ik weet niet eens of hij Marokkaans is, misschien is hij wel Berbers.
Ja.
I don't know. Just tell me, mate. Dus dat is, ja, oké. Okay, ja. Dat is gewoon stom, vind ik. Ik vind sowieso racisme, vind ik sowieso al een non-woord. Er is maar één ras, dat is een menselijk ras. Mm-hmm. Het woord racisme is eigenlijk ook al gemaakt door mensen die racistisch zijn, denk ik.
Maar hoe denk je...
Het woord racisme is racistisch.
Ja. Ja. Hoe denk je dat het racisme is ontstaan? Wanneer begon de mens... Want ja, inderdaad, we zijn eigenlijk één ras. Maar wanneer begonnen we dan met het verschil maken en het anders behandelen van mensen met een andere kleur?
De witte die toen ze nog niet wist dat de hele wereld, zeg maar, er was in die andere landstukken, gewoon zoals Afrika, of volgens mij Amerika of zo, die ging naar Afrika en zag ze, oh, mensen met andere kleur, die waren veel minder advanced dan hun en die zagen hun dan niet als mensen, en die gingen hun dus gebruiken gewoon. Dus...
Ja, maar ik ben dan benieuwd, hoe komt het, oké, dat is dan wat er gebeurde, maar hoe komt het dat gebeurde? Hoezo ging er iets in de mind van die mensen van, oh, deze mensen, omdat ze minder ver ontwikkeld zijn.
Maar ze zagen hun niet als mensen. Ze,
ja,
ze
nee, maar hoezo, dit, waarom?
Omdat ze gebruikten andere dieren sowieso toch al ook al voor hun klusjes.
Hoe bedoel je? Dieren?
Ja, dieren.
Ja, ja.
Dieren. Dus ze zagen hun als andere dieren.
Ja, ja, oké, ja.
Snap je? Hoe fucked het ook is, zo zagen ze het.
Ja.
Ja, mensen lopen achter op een bepaald op technologisch gebied. En dan kan je ze dus exploiteren voor jouw doeleinden. Ja. Omdat ze makkelijk te onderdrukken zijn.
Mm-hmm.
En de nieuwe wereld die gaf veel opties voor de witte man, de Europeaan.
Ja.
Om meer rijkdom te vergaren. Mm-hmm. En zo een rijk machtiger te laten groeien. Nou oké, dan probeerden ze dus eerst inheemse bewoners... te gebruiken, maar die waren dus blijkbaar te zwak, omdat ze gewoon niet resistent waren tegen Europese ziektes.
Ja, ja.
En tropische ziektes ook. Als je kijkt naar Afrikanen die dan zijn overgebracht, die konden veel beter tegen tropische ziektes en tropisch klimaat, konden harder werken.
Ja.
Dat was veel winstgevender voor de blanke Europeaan om dat te doen. Nou, oké, daar is het dus uiteindelijk uit ontstaan.
Mm-hmm.
En dan zie je opeens een cultuur ook wel gewoon verschijnen die niet per se te maken heeft met economisch belang en gewoon mensen uitbuiten, maar ook gewoon het justifyen, het rechtvaardigen. Maar deze mensen zijn minder waardig, dus waarom zouden ze niet kunnen exploiteren?
Mm-hmm. Ja.
En ik denk dat daar een groot deel van het modern racisme, vooral ook in Amerika en in Colombia, whatever, is ontstaan.
Mm-hmm.
Sowieso ook al andere mensen met een andere cultuur en hoe heet het? Normen, waarden en intenties zijn sowieso ook al gevaarlijk voor jouw voorbestaan dan. Bijvoorbeeld, ik zeg China heeft een heeft andere doeleinden, normen, waarden. Ze zijn niet eens met ons. En wij willen gewoon andere dingen in deze wereld en zij willen dat niet. Dat zijn onze vijanden. We haten Chinezen. Dat zeggen we dan.
Ja.
Dat is waar ik het dus eigenlijk niet helemaal mee eens ben. Dus,
nee, zeker.
Natuurlijk. Maar ik denk dat dat een goede uitleg is of zo.
Ja.
Als je het niet mee eens bent, ja dan...
Moet ze maar dood.
Ja. Ik had ook hier ergens in dat document staan dat een bepaalde soort archeologie uiteindelijk is bedacht.
Want wat is archeologie precies? Wat is de definitie van archeologie?
Dat hier ook ergens.
Want als ik nadenk over archeologie, opgave.
Ja, het is de geschiedenis uit de grond halen. Het is oudheids... archeo is oud en logie is leer. Leer van de oudheid.
Ja.
En het zijn ongeschreven bronnen die in de grond liggen. Waarbij jij dus een idee kan krijgen over wat... er vroeger rondspeelde voordat mensen zich gingen ontplooien in schrift.
Ja.
Mm-hmm.
Yeah.
Dus dat is wel op zich interessant als je wat meer wil weten over alles in Nederland voor de Romeinse tijd.
Ja.
Hoe mensen leefden, wat mensen deden, hoe ver mensen waren met hun technologie. Zoals hoe ze eruit zagen.
Ja.
Voordat de Indo-Europese bevolkingen langskwamen hier in Europa. Woonden hier mensen met een donkere huidskleur en blauwe ogen.
Ja.
What?
Ik weet niet meer precies welke mensen dat waren, maar het staat ook daar ergens in.
Vertel ook nog eens even over de Indo-Europese bevolking, want ik had tot een aantal weken terug, had ik daar nog nooit van gehoord. Indo-Europeaans, wat is dat precies?
Indo-Europeanen, dat is een bevolkingsgroep die zich vanuit Zuid-Rusland, Oekraïne, zich hebben verspreid over bepaalde delen van de wereld. Zoals voornamelijk Europa en India en Perzië, dus Iran nu. Farsi, dus Persische talen, Hindoeïstische talen. Zelfs, die zijn heel erg connect met bijvoorbeeld Zweeds. Ja. Of Nederlands. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, als ik het goed heb, kan je kunnen zeggen dat Fins, dat Zweeds dichterbij Farsi staat, dus Persisch, dan bij Fins. Terwijl het eigenlijk buurlanden zijn. Maar Fins is iets heel anders. Dat is niet onderdeel van de Indo-Europese talen en de bevolkingsgroep. Hetzelfde als met Baskisch. Baskeland is een stukje in Noord, een stuk land en bevolking in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. En daar spreken ze een hele andere taal dan de rest van Europa.
Ja.
Dat is echt heel raar.
En waar komt dat dan vandaan? Weet je?
Ik heb geen idee. Nee. You tell me. Ik weet alleen dat ik heb alleen een slecht idee van wat in de Europeaans is.
Ja.
Maar dat is echt heel lang geleden is dat dus ontstaan. Maar daarvoor wonen dus hele andere mensen in Nederland. In Duitsland.
Maar rond welke tijd was dat dan? Toen, wat je zei, met donkere huidskleur en blauwe ogen?
Ik denk dat het ongeveer begon in rond de Neolithische Revolutie.
En dat?
Dat is 5300 jaar voor Christus.
Ja.
In het Nederlands archeologisch basisregister. Dan zou je kunnen zeggen dat landbouwbevolkingen, zoals dus die hier in Nederland woonden, gewoon uit een heel ander stuk land kwamen, aangezien dat ze dus gewoon blond haar hadden en witte huidskleur hadden. En dat jagers-verzamelaars dus gewoon een donkere huidskleur hadden en blauwe ogen.
Ja.
Uiteindelijk is dat gecombineerd, want nu, waar we in de Tweede Wereldoorlog dachten dat Ariërs blauw haar hadden en
echt? Blauw haar?
Blond haar, blauw
ogen. Oh, ik dacht blauw haar, blonde ogen.
Maar ja.
Het zal ziek zijn.
Ja, van die hele nazi-theorie klopt helemaal niks van.
Nee?
Ariërs zijn volgens mij Persische mensen. En zij Perzië.
Ja.
Als ik het goed heb. Maar dat is ook weer iets heel abstracts.
Dan. Even kijken. Denken wij, wat ik iets interessants vind, denken wij dat wij door iets gecreëerd zijn? Dat iemand of dat er iets is wat ons universum of onze aarde gecreëerd heeft? Denken wij dat?
Het zou zomaar kunnen.
Dat iets met opzet ons heeft gemaakt.
Ja.
Ik denk op dit moment niet, maar ik zou het niet gek vinden als het er wel is of zo. Ik sta er wel open voor dat een possibility is.
Ja. Maar dan niet als, of, hoe zie je dat dan voor je, als er iets is dat ons gecreëerd heeft?
Ja, wel gewoon een being die geen interactie met ons heeft.
God.
Nee, niet God.
Nee.
Die heeft interactie.
Ja, oké. Okay.
Gewoon een being.
Gewoon
iets wat er is.
Mm-hmm.
Dat wij niet zouden kunnen omschrijven of kunnen begrijpen.
Ja. Gaat gewoon buiten onze hersencapaciteit.
Ja, precies.
Ja.
Ja, zoals oneindigheid. Het hoeft ook niet per se gemaakt te zijn.
Nee.
Iets wat gemaakt is, heeft een begin.
Ja.
En oneindigheid heeft geen begin en ook geen einde. Dus. Nee. En als er iets zou moeten zijn, dan zou ik geloven, uit mijn eigen opvattingen, dat er gewoon even, ja, best wel een being kan zijn die zich niet echt bepaald geïnteresseerd is in wat wij hier doen.
Mm-hmm. Maar hoezo zou ze niet geïnteresseerd zijn?
Ik denk dat hij een heel universum voor zich heeft.
Ja. Ja, ja, dus dat we eigenlijk een part zijn van een groot geheel.
We zijn toch al heel klein,
ja,
weet je wel.
Ja.
Van hoeveel fucking shit er in het universum is.
Ja. Ja.
Misschien zijn we niet de enige.
Nee, precies. Geloof je in buitenaards leven? Dat, ja. dat er is?
Ja, ik kan niks uitsluiten, want het is alweer zo'n principe waarvan je zegt, ik neem een glas water uit de zee,
ja,
en ik zeg dat er geen vissen in zitten.
Ik denk het wel.
Zit er dan ook niet. Maar
nee,
ook,
ja.
Weet je, wat we nu weten over het universum is zo minuscuul.
Hoe denken jullie dat er buitenaards leven eruit zou zien?
Ja. Ik zou geen idee hebben. Ik denk dat het van alles zou kunnen zijn.
Ja. Er zijn wetenschappers die zeggen, was zo'n gekke planeet die ze volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor hebben ontdekt. Die best wel in de hoek van de... ongeveer... die had dezelfde afstand tussen de zon als de aarde tot de zon heeft. En daar is ook waarschijnlijk water. En doordat het dezelfde afstand tot de zon heeft, is er dus een kans dat er drinkbaar water, of dat er water is waar leven kan zijn.
Alleen nu is dan dus de vraag of wij in die goede tijdperiode zitten, want het kan ook nog zijn dat het daar echt miljarden jaren gaat duren voordat er daar leven is.
Ja, precies. En het ding is ook, de aarde heeft best wel weinig water. Al denken we dat de aarde echt fucking veel water heeft. Maar de aarde heeft eigenlijk best wel weinig water. En de aarde, de oceanen hier op aarde zijn niet zo heel diep. Waarschijnlijk de planeet waar er leven op is, daar zijn de oceanen zijn al honderden kilometers diep. Dus als er leven is op de oceaan, en heel veel wetenschappers denken dat het eerste leven op een andere planeet dat oceaanleven is, dan is er een hele fucking grote kans dat we één er niet achter komen, of twee, ja, oceaanleven kunnen we redelijk moeilijk in contact komen.
Ja.
Ja. Maar hoe moet leven op een andere planeet, of een buitenaards leven, precies hetzelfde soort leven zijn als wat wij kennen?
Ja, dat
hoeft ook niet.
Dus nee, precies.
Daar dank ik ook heel vaak aan. Zo van, het kan ook gewoon op een hele andere manier tot leven komen dan hoe wij hier tot leven zijn.
Ja, precies. Het kan ook gewoon een of andere microbe zijn of zo, wat we totaal niet...
Ja, of gewoon iets wat niet met water te maken heeft, dat gewoon leeft.
Ja.
Precies. Je had ook... dit is wel een beetje een soort van mix.
Leeft op kranen.
Maar er was zo'n god gevonden ergens in Roemenië of Oost-Europa of zo. Ja, een god. Het bevatte wel water, helaas.
Ja, shit.
Maar die wezens waren dus al zo intens lang afgescheiden van de rest van de wereld.
Mm-hmm.
Een hele gekke manier is dat ze dus uiteindelijk gewoon een hele andere vorm van stofwisseling hebben ontwikkeld om te overleven daar.
En hoe ging dat dan? Zijn daar iets van foto's ook van gemaakt?
Nee, zover ben ik er ook niet op ingegaan.
Nee.
Maar dat kreeg ik in mijn les te horen.
Mm-hmm.
En dat was best wel grappig. Het was weer zo'n voorbeeld van hoe ver de theorie van Darwin kan gaan.
Ja, precies. Als je kijkt naar Galapagos-eilanden, daar leven van die aalscholvers met hele kleine vleugels die niet kunnen vliegen. En toen ging Darwin daar naartoe, naar de Galapagos-eilanden. En toen zag hij dat. En de aalscholvers die hij kende konden gewoon vliegen. Maar omdat ze geen predators daar of geen roofdieren, geen vijanden hadden, hoefden ze niet weg te vliegen en konden ze hem gewoon chillen. En toen zat daar van, hey, evolutietheorie.
Komen daar een loopvogels vandaan?
Ja. Wij zijn ook gewoon evolutie.
Ja, dat vind ik wel echt apart om te beseffen, man. Dat wij, ik kan het nauwelijks geloven, to be honest. Dat wij van een fucking, toen een of ander rare visding op het land ging lopen en dat wij daar uiteindelijk nu vandaan komen.
Ja, het is, als jij bijvoorbeeld al met het 20 minuten wachten lang vindt op de trein.
Ja.
Je kunt nagaan hoe lang, weet ik veel, wanneer was de eerste mammal, zoogdier? Maar ik weet het niet in ieder geval, maar...
Miljoenen jaar geleden.
Ja, miljoenen en miljoenen jaar geleden.
Miljoenen jaar geleden.
Maar hoe weten we dat? Want dat zit ik dan ook altijd van... hoe de fuck weten we wanneer het eerste zoogdier was? En daar gaan we allemaal voor uit. Er was toch ook een aantal jaar geleden dat we dachten dat Egyptenaren rond die tijd hadden geleefd. En dat het eigenlijk gewoon een 20.000 jaar later was of zo.
Archeologische onderzoek, man.
Ja, maar hoe gaat dat dan? Als je, weet ik veel... Oké, we hebben basically geen kennis, zeg maar. Of we... Want nu baseren we toch, als wij, weet ik veel, een pijlpunt vinden van... Of we weten dan nog niet van wat, dan baseren we toch... Of redeneren we van waar het vandaan komt en hoe oud het is op kennis die we al hebben, toch, over andere...
Ja. En als je opeens een hele nieuwe shit gaat vinden, dan wordt die kennis overhoop gegooid. Dan gaan ze nog breder kijken van wat zou het dan kunnen zijn.
Maar hoe gaat dat proces een beetje? Want...
Nou, als je bijvoorbeeld organisch materiaal vindt, dan kan je een C14 datering uitvoeren. En dat had dat te maken met, dat leer ik niet precies op school, hoe ik een C14 datering moet uitvoeren. Ja. Maar dat is, volgens mij is er dan een bepaald... aantal jaren is er geen zonlicht bij het object gekomen. Mm-hmm. En op basis van bepaalde atomen die dan worden uitgestraald, of straling niet wordt uitgestraald, kan je dan zeggen wanneer het onder de grond is gegaan.
Mm-hmm.
Dus dan bijvoorbeeld een stuk vuursteen van een Homo sapien die leefde in, laten we zeggen, Bulgarije of Spanje of zo. Vuursteen, dat kan niet. Organisch materiaal moet je zeggen. bijvoorbeeld een lijk of zo.
Ja.
Dan kan je precies vertellen wanneer die heeft geleefd.
Ja.
Zoals Utsi.
Ja, Utsi.
De ijsman.
Utsi.
Dus daar kan je dan een C14 datering van afnemen. En dan weet je precies wanneer die... Nou, precies. Niet op het jaar.
Nee, maar precies. Maar
100 jaar maakt niet echt veel verschil in die tijd. Als je het gaat afwegen.
Ja.
Vooral als het over miljoenen jaren geleden gaat. Precies. Dan boeit het ook niet echt eigenlijk.
Nee.
Ja, dan gebruik ik ook before present en niet before Christ.
Mm-hmm.
Before present is eigenlijk alles voor 1950.
Okay.
En want 1950 is volgens dus de archeologie en geologie dus gewoon de present. Want die ene, laten we zeggen, 71 jaar maakt niet echt veel uit.
Nee, precies.
Als het op dat gebied gaat. Ja.
Hoe erg verandert een mens, zeg maar... Want de mens is in al die jaren veranderd qua uiterlijk en zo. Toch ook qua hoe het hoofd eruit ziet en zulke dingen. Weet je dat? Hoe lang dat duurt ongeveer? Voordat echt zulke dingen veranderen? Want nu de present wordt sinds 1950 gezien. Maar dat is al 71 jaar.
Nou, je had dus 2,6 miljoen jaar geleden had je de eerste mens eigenlijk, de Homo habilis, dus de handige mens, die is in Tanzania gevonden. Maar dan heb je dus 0,6 miljoen jaar later, dus 600.000 jaar later, is toen de Homo erectus gevonden. En die loopt dus rechtop. Er zijn ook sporen gevonden waarbij die dus vuur maakte. Maar weet je hoe lang daartussen zat? 600.000 jaar.
Ja.
En dan zeggen ze hier, vuur is waarschijnlijk pas uitgevonden door de Homo erectus rond 400.000 before present. En uiteindelijk krijg je de Homo heidelbergensis. Die komt uit 800.000 BP tot 300.000 BP. Die heeft de eerste speren gemaakt. Nou, dus je gaat van iemand die een paar steentjes gebruikt als choppers naar... weet het, laten we zeggen, 1,5 miljoen jaar later, iemand die vuur kan maken. En dan nog eens een keer even 500.000 jaar later, iemand die een speer of lans gebruikt.
Ja.
Super sloom gaat dat.
Hoezo gaat dat zo langzaam?
Ja, als we dat wisten, dan ging een hele nieuwe wereld voor ons open.
Ja.
Maar waarom gebruiken het nog steeds mensen in Afrika of in Amazone? Als je kijkt naar van die stammen, waarom gebruiken ze nog steeds... die technologie.
Ja.
Zijn ze tevreden? Ja, denk het wel dan. Zijn ze trots op hun cultuur? Denk het wel. Weten ze beter? Weet ik. Ja, waarschijnlijk die mensen in Afrika wel. De mensen in Amazone niet of zo. Ja.
Er is zo'n eiland, ik weet niet echt meer waar. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen... zeg maar, op dat eiland was zo'n tribe. Die waren gewoon met speren en zo. Ja. Gewoon niet wetende van wat de fuck er allemaal is op aarde. En zagen, volgens mij kwam er zo'n airdrop van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En landen daar en zijn die mensen, dus gewoon doodnormaal mensen voor ons. Die mensen op dat eiland zijn hun gaan zien als... wat was het nou weer? Ja, gewoon higher beings.
Ja, gewoon gods die gewoon...
Ja, precies. In plaats van... mensen die in technologie... Nee, ze zagen het als magie.
Mm.
Dus het kon niet uitgelegd worden.
Nee.
Zij vonden het letterlijk magie en... ik weet niet echt hoe je het moet uitleggen aan hen. Maar zeg maar, zij kunnen dat niet beseffen van hoe dat werkt.
Nee.
Ja.
Net als dat wij niet beseffen wat oneindigheid is.
Ja.
Precies. En dat dat niet uitgelegd kan worden in principe. Ja. En daarom zijn mensen geloven begonnen, denk ik.
Ja, hier staat ook dat bij het kopje waarom vertrekken deze hormonen bij uit Afrika, heeft ook te maken dus met bepaalde herseninhoud die je creëert op basis van dieet. Dat de aap leven in een bosrijke omgeving. 3,2 miljoen jaar geleden gingen ze naar de savanne. Dieet van vruchten en zaden naar vlees. En dat betekent volgens dus de archeologie dat er een groei van intelligentie plaatsvindt. Waarbij ze dus gebruik maken van vuurstenen. Maar er is dus een drive geweest voor mensen om uit dus... het is een soort van, volgens mij was het klimaatverandering. Want ze zeggen hier apen leven in een bosrijke omgeving. En uiteindelijk wordt het savanne. Dus er is iets geweest waarbij ze wel moesten.
Mm-hmm.
Deze mensen die moesten helemaal niet ontwikkelen totdat ze uiteindelijk gevonden werden ofzo.
Ja, ze zaten gewoon te chillen en toen was het ineens... Ja, dus ze werden niet geforst om te ontwikkelen, letterlijk.
Ja, ze waren gewoon prima aan het leven.
Ja. En dan zouden wij, hoe heet het, ineens echt per se space in moeten gaan. Omdat de aarde ontploft, dan gaan we natuurlijk wel... dingen ontdekken die we nu niet kunnen begrijpen.
Uiteindelijk...
Zoals misschien de oneindigheid van het universum.
Ja, want ik weet niet wat ons dieet... hoe dat nu nog invloed kan hebben op de manier waarop we denken.
Ik denk dat we al best...
Ja, maar I mean, als de aarde gaat ontploffen en we weten dat... dan moeten we in principe van de aarde
ik denk dat
weg.
Ik denk dat daar nog heel veel jaar tussen
zit. Ja, tuurlijk,
dus zouden we... Ik denk dat over... Ja... Wanneer denk jij dat we space in moeten, bijvoorbeeld?
In moeten?
Ja. Zoals je zegt.
Ja.
Als de aarde onleefbaar wordt.
Ja.
Wanneer denk je dat gebeurt?
Lastig.
Niet over 2000 jaar. En over 2000 jaar zijn we al 300 keer slimmer als nu, denk ik. En
ja, maar kijk, er is een kans.
Ik denk niet dat we... alleen meer op aarde zullen zitten in 2000 jaar.
Ja, ligt eraan wat de aarde voor een rare sprongen gaat maken. We hebben ook eigenlijk een hele lange periode gehad dat gekenmerkt werd door ijstijden.
Ja.
En nu zijn we opeens... We zouden eigenlijk al 10.000 jaar lang in een ijstijd moeten zitten.
Ja.
Nee, korter, maar... We zouden eigenlijk al in een ijstijd moeten zitten.
Ja.
Maar we zitten dus nu al zo lang niet meer in een ijstijd dat het eigenlijk een beetje zorgwekkend wordt.
Ja.
Of... Blijft het constant? Of wordt het weer warmer? Of wordt het kouder?
We verneuken ook gewoon het klimaat sowieso.
Ja,
nu maken we het juist weer warmer.
Ja. Ja, en het wordt steeds warmer.
Maar nog even terugkomen op je vraag. Want ik had daar iets over gelezen van wanneer moeten we... Jij zegt over 2000 jaar of nog langer... Maar als je kijkt naar onze technologie en onder andere Ray Kurzweil, dat is een of andere medische wetenschapper, zegt dat de groei van de medische wetenschap rond 2025 jaarlijks met een jaar toeneemt. als je zeg maar de beste zorg krijgt. Mm-hmm. Dus basically ben je dan onsterfelijk. Want ieder jaar gaat er een jaar af en komt er een jaar bij. Dus blijf je de hele tijd hetzelfde. Of je moet aangereden worden door een bus of zo. En dan ben je natuurlijk gewoon dood. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat de technologie, en volgens deze guy is het al in 2025, gaat die technologie zo ver zijn dat wij oneindig kunnen leven. Of niet oneindig, dat we onsterfelijk zijn als wij allemaal de beste zorg zullen gaan krijgen. Dus dan hoeven we in principe daar niet meer zoveel mee bezig te zijn.
En maar de aarde die kan ons allemaal nog steeds...
Ja, tuurlijk, de aarde wel, maar zeg maar... Wij als... Mm. Op een gegeven moment... Ik denk wel echt dat wij onsterfelijk gaan zijn. Kunnen zijn als mens.
Ja, ik denk niet onsterfelijk.
Ja, niet volledig onsterfelijk, nee, maar
dat wel wij, lang...
Ja, dat wij gewoon 200 jaar wel kunnen leven. Dat gewoon vampire type things...
Dat is echt een big ass change in, ja, in nature. Man.
Precies.
Dat gaat echt tegen.
En dan, oké, als de aarde dan nog volhoudt en we kunnen hier gewoon nog leven voordat de zon ontploft, dan wordt de aarde overbevolkt. En de technologie, de technologie groeit zo fucking snel nu, dat we dan, hoe heet het nu met fucking NASA naar Mars en shit, is er kans, dus dan, dat is eigenlijk je antwoord op je vraag, dan moeten we van de aarde weg, omdat we er niet met z'n allen nog op kunnen leven. Ja, en dan kunnen we naar die ene planeet, ik weet even niet meer hoe die, iets met TD 100 nog wat 4 of zo.
Ja, of
zoiets.
We op Mars kunnen terraformen.
Ja, dat zou ook een succes zijn.
Een atmosfeer creëren en een soort zwaartekrachtveld bouwen we bij het water. Dat je dat verdampt en tot regen wil vormen, dat dat niet weggaat, de ruimte in. Want dat is gebeurd. Er was genoeg water op Mars. Alleen dat verdampte en dat ging weg, de ruimte in.
Ja.
En het grappige is dat bij Venus was het andersom. Venus was ook volgens mij wel leven mogelijk. Alleen uiteindelijk kwamen er zoveel vulkanen en weet ik veel wat dan broeikasgassen in die atmosfeer. Waarbij
te veel weer.
Alle warmte van de zon er binnen wordt gehouden. Dat het niet eruit kan. Dat is eigenlijk een soort van extreem versterkt broeikaseffect.
Mm-hmm.
Het is niet per se dat Venus zo dicht bij de zon staat. Want het heeft, als het goed is, niet echt veel invloed. Als je kijkt naar magnetische velden en dit soort dingen. Dus dat is wel interessant, man. Ik zou,
maar wat zou je doen als je nu zou weten... Oké, 2025, dat is over 4 jaar. En we kunnen dan...
Ja, ik geloof dan misschien wel dat dat dan kan, maar niet iedereen.
Nee, niet iedereen.
Niet
maar
iedereen, en voor generaties zal dat nog even duren voordat dat echt zo zou zijn.
Maar misschien onze kinderen wel.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat überhaupt menselijke lichaam daar zich zou moeten aanpassen en zo. Ja, omdat dat niet echt menselijk is.
Nee.
Tenminste, niet voor onze lichaam. Nee. Dus ik denk dat dat wel nog even een paar generaties zou moeten duren. En zo evolutie.
Hey.
Ja. You're basically redefining humanity.
Uh-huh. Ja.
Really.
Dat zou echt ziek zijn.
Kijk, mensen zijn gemaakt om dood te gaan. Dat zou je denken. Maar als je opeens niet meer dood kan gaan, of veel minder snel, wat gaat er dan gebeuren?
Ja.
Ga je dan je kan misschien wel ouder worden, maar ga je dan 40 jaar in een rolstoel zitten en niet praten?
Stephen Hawking.
Ja, whatever. Zoiets.
Ja. Dat je dan 100 wordt en dan 100 jaar er fucking kut bij zit. Zo,
en dat euthanasie dan nog niet volledig gelegaliseerd is.
Dat wat?
Dat euthanasie nog steeds niet volledig gelegaliseerd is. Hoe kut.
Heb je eerst voor gekozen om langer te leven en daarna wil je eerder dood. Ja, je hebt alle keuzes wel in handen. Weet je, er is ook volgens mij zo'n artiest of zo. Die heette Hank Williams, zo'n country artiest. En die wilde alles zelf in de hand hebben. Die wilde weten, die wilde zeker weten dat hij ooit ging slapen. Dat hij ging slapen. En zeker weten dat hij wakker zou blijven. Dat hij niet moe zou zijn. Dus overdag nam die peppillen. En s'avonds nam die slaappillen. Nou, uiteindelijk is hij de kaart aan dood gegaan. Een vrij jonge leeftijd, maar je had wel alles onder controle. Dus...
Ja, je deugt.
Ja,
Oh, goede muziek hoor.
Ja? Luister je country?
Ik luister wel eens country. Ja, wat luister ik niet? Dat is een betere vraag.
Niet veel.
Reggaeton, denk ik. Dat luister ik niet.
Nee.
Braziliaanse billenschipmuziek. Nee. Dat is niks voor mij. Sorry.
Sorry.
Hardcore,
hip-hop. Tegen wie moet je sorry zeggen?
No, listeners, I guess.
Nou, ik luister naar twee soorten muziek niet, sorry man.
Ja, sorry ouwe.
Ja, dat is alles wel, shit, maar ja, die twee dingen, sorry.
En er zullen nog mensen die boos op jou, die zouden zeggen, jij hebt zo'n bekrompen muzieksmaak. Alsnog zijn er mensen die dat tegen je zeggen.
Weet het zeker. Als je geen kritiek wil hebben, dan moet je niks zijn, niks doen en niks zeggen. Letterlijk.
Gewoon een beetje stil zitten.
Ja, gewoon een beetje, ja.
Nee, dat, dan nog zouden mensen zeggen zo... Waarom zit je alleen maar stil, ouwe? Ja,
exactly.
Je doet niks.
Inderdaad.
Ik heb hier ook opgeschreven. Besef dat de kans dat je de loterij 9 keer achter elkaar wint, is groter dan de kans dat er hier leven op aarde is. We hebben zeg maar, dus de kans dat wij hier leven...
Mm. Is dat wel.
Ja.
Wow.
Ja, nou, ja, sure.
Dus loterij is door ons gemaakt.
Daar, maar daar keek ik allemaal video's over van. Eigenlijk kan het niet dat wij hier leven. Als je gaat berekenen van hoe groot de kans is.
Mm.
Het kan in principe niet dat wij hier leven, maar toch.
Maar als die kans niet gepakt was, als die kans niet werkelijkheid was geworden, dan was het ook niet echt bepaald relevant om erover na te denken, want dan waren we
Maar die shit had iets met kwantummechanica te maken of zo. Met soort van randomness in het universum of zo.
Door de chaos shit.
Ja, en dat het dan niet meer echt met kans te maken heeft, maar dat het dan gewoon random uit elkaar of dat het dan gewoon random gebeurt.
Ja, het is niet echt, het universum loopt niet op kans. Het is gewoon random ass shit die gebeurt.
Ja.
En keuzes door de living beings zoals humans.
Ja, op zich. Ja, het is een beetje een... het maakt niet echt uit of het nou toeval was of...
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld... het zo bedoeld. We zijn nu toch, we gotta deal with it.
Ja.
Dat is een beetje in praktische zin... uitgelegd.
Precies,
wat maakt het eigenlijk uit? Als je, het is eigenlijk alleen maar hetzelfde.
Maar hoe komt het?
Bro,
want kijk, eigenlijk... Wat?
Hoe jij die fucking zin had opgeschreven, ouwe. Ik was die aan het lezen.
Er klopte niks van, hè?
De land dat me de loterij 9 keer achter elkaar wint, is groter dan de kans dat we kunnen leven.
Ja, man. Oh, sorry. Nee, ik begreep wat ik bedoelde. Ik begreep wat ik bedoelde.
Ja, dat gaat het om, denk ik.
Ik was zo van, jij begrijpt sowieso. Ja. Maar ik las dat echt zo van, wat?
Als ik die, zin zou lezen, zou ik echt een stroke.
Bam.
Een stroke.
Maar, oké, dus eigenlijk, we hebben nu eigenlijk al een paar keer gezegd, man, wat maakt het eigenlijk uit of we nou gecreëerd zijn door een god, of het kans, of... We zijn hier, maar waarom is de mens toch zo geobsedeerd eigenlijk om erachter te komen dat wat het leven is?
Nou, omdat
waarom hebben wij deze podcast hier?
We zijn verkenners, we willen een doel in ons leven.
En maar waarom?
Steeds meer weten.
Omdat we anders gewoon intens depressief worden. En dan gewoon denken ze van, yo, fuck. Het is gewoon, we zijn gewoon verkenners en we hebben een doel in ons leven nodig. En we willen ook een bepaalde vorm van zekerheid in ons leven. En als geloof, als wetenschap of whatever iets een doel kan geven en zekerheid kan geven in het leven, dan zijn we daar als homo sapien in ieder geval alleen maar blij mee. Ja. Dat is wat ik heb kunnen veronderstellen de laatste paar jaar.
Ja.
En dan is het hartstikke mooi, ja. Dat je dan een betekenis geeft aan het leven. Kijk, ik leef omdat ik het leven interessant vind. Omdat ik meer dingen te weten wil komen. Omdat ik met mensen wil praten. Omdat ik met mensen bier wil drinken. Omdat ik van mijn familie hou.
Ja.
Omdat ik honden leuk vind.
Weet je honden leuk?
Wat zeg je?
Vind je honden leuk?
Ja, honden zijn echt hartstikke mooie beesten.
Heb je een hond?
Ik had er 2.
Hoe heet ze?
Ik had Max, die was 13 geworden in 2013. En toen kreeg hij 2 keer een tumor aan zijn poot. Toen hebben we hem maar laten inslapen. Toen dachten ze, niet werken. En we hadden daarna een hond overgenomen van een collega van mijn moeder, omdat hij er niet meer voor kon zorgen. Maar dat was een oud beest. Die was al 13 jaar oud. En die is uiteindelijk 15 geworden bij ons.
Oh.
Ja. Echt een hijgbeest. Maar wel hartstikke lief.
Stoomtrui.
Ja. Maar ja, weet je, dat is dus dat is hoe ik het beste religie of doel van het leven kan beschrijven. Mm-hmm. Doel aan het leven moet je zelf geven. Mm-hmm. Of het wordt voor je gegeven.
Wat is jouw doel in het leven?
Ja, doel. Nee, zin in het leven. Hoe kan dat nou goed verwoorden? Mijn doel in het leven is gewoon om gelukkig te zijn. Denk ik.
Ja.
Een balans te vinden.
Ja.
Dat zou een doel kunnen zijn. Dat zou ook mijn doel kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar voor de rest, ja. Wat is jouw doel in het leven?
Ja. Wat is mijn doel in het leven? Ik zeg je eerlijk. En daar ben ik ook benieuwd naar jullie, zeg maar. Ik heb wel heel erg het gevoel. En eigenlijk altijd gehad dat ik op aarde ben gestuurd, soort van. Om shit te changen. Om te veranderen. Mensen te inspireren. En kind of te sterven als een legend. In de film Troy zegt Achilles, zegt ze van, ik wil niet sterven en dat dan alleen mijn kinderen en hun kinderen mij zullen kennen en onthouden. Mm-hmm. Maar ik wil een legacy achterlaten. En
dat is toch die basketbalfilm? Zo.
Troy? Nee, Troy is geen basketbalfilm. Oh, dat gaat over een Griekse legende.
Dat is een hele andere.
Dat is een hele goede film met Brad Pitt.
Constantijn. King shit.
Ja. Ja. Maar die film heb ik zo vaak gezien. En dat zinnetje zit zeg maar altijd in mijn hoofd. Dat ik wel pretty much wil sterven als een legend. Met Achilles. Of hij nou wel echt een persoon is geweest of niet. Er is een fucking pace in ons lichaam naar hem vernoemd.
Ja. En een verhaal met een inspiratie.
En een verhaal. En wij hebben het daar nog steeds over. En dat is pretty much wat ik ook wil bereiken. Dat is soort van mijn doel in het leven.
Net als Alexander de Grote, die kwam in Gordium, die stad Gordium, het jaar 300 voor Christus. En die was oorlog aan het voeren tegen het grootste rijk van de wereld, tegen die tijd, het Persische Rijk. En dan kwam Gordium, en er was een knoop in Gordium. En degene die knoop uit elkaar kon halen, die werd koning van heel Azië. En Alexander de Grote, die pakte zijn zwaard en die hakte de knoop door.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij dus ook gewoon het hele Persische Rijk kunnen veroveren. En dat is ongeveer alles wat we toen wisten van wat Azië zou kunnen zijn.
Ja.
Had hij gewoon veroverd. Dus hij werd eigenlijk koning van Azië.
Mm-hmm.
En dat leeft dus nu nog steeds voort. Als jij twee moeilijke situaties hebt. Je hebt een dilemma.
Je moet de knoop doorhakken.
Je moet de knoop doorhakken. Ja. Wil je nou wel koning van Azië worden of niet? Of hoe ga je die knoop uit elkaar halen? Je hebt een probleem. Hak de knoop door.
Hak de knoop door. Weet je wel? Zulke shit. Legendary. Ja, maar dat is gewoon precies letterlijk legendary.
Ja.
En dat is kind of altijd heb ik dat gevoel. En eerst was dat niet per se op een fijne manier, zeg maar. Ik zette mezelf altijd onder druk van, ik moet nu of bezig zijn met tekenen of zo, zeg maar. Daar altijd bezig zijn. En nu heb ik veel meer die rust gewoon in mezelf kunnen vinden. Maar dat blijft wel altijd gewoon in mij. Van, I gotta die as a legend.
Als dat je droom is. Dat is een heel doel wat je in je leven kan geven. Ja, ik zou gewoon een leuke baan willen hebben. Een vrouw, kinderen, misschien een hondje. Een tuin. Eén keer op jaar. Ja. Per jaar op vakantie kunnen. Ja.
Minstens. En dat is helemaal prima. Ja, dat vind ik ook voor mensen zeggen daar ook altijd van, mensen die een 9-to-5 baan willen, die zijn gefokt op. Of zo. En gaan daar heel erg over judgen. Uh-huh. Dat vind ik zulke bullshit. Van, ja,
maar dan die mensen zelf hebben het waarschijnlijk.
Ja, precies. Maar het is zo van, per individu is het toch gewoon anders wat jij wilt. Dus waarom de fuck,
als iemand
waarom zou je sowieso
is,
over iemand?
Weet je wel,
wat zeg?
Als iemand maar happy is waar diegene is.
Ja, je moet ook je baan niet per se zien als het is natuurlijk een inkomstenbron en je moet ervan leven. Maar je moet er ook gelukkig van zijn, anders kan je er ook niet van leven.
Facts, ja.
Dan heb je misschien wel wat geld, maar als je niet gelukkig bent, dan leef je toch niet.
Ja,
100%.
Je mag wel eens een keer een dagje niet gelukkig zijn. Oké, let the day blow over. Ja. Tomorrow is a new day.
Ja, 100%. Maar hebben jullie het gevoel dat jullie hier zijn met een reden op aarde?
Ik ben hier omdat ik hier ben. Dat is de reden.
Nee, ik heb geen gevoel dat van dat ik hier ben naartoe gestuurd of zo, mm-hmm. met een reden. Maar ik ben hier, dus ik geef mezelf een reden. Mm-hmm. I just live, you know.
Ja. Exactly, ja. Dat. Ja. Ik ben hier gewoon om te leven, want anders zou ik er niet zijn.
Ja. En ik heb niet echt een keus of zo.
Nee, ook niet. Ja, je kan voor een trein springen, maar dat is ook niet echt een optie, vind ik.
Nee.
Daarom, die quote moet nog even...
Hij hit hem nog. Ja.
Ik ben hier om te leven, want anders zou ik er niet zijn.
Ja.
Nou.
Schrijf hem op. Ja, dat is basically het, vind ik. Ja, denk ik. Voor mijn gevoel.
Ja.
Dat iedereen, bij iedereen zit het ook weer anders. Omdat iedereen anders is opgegroeid. Andere dingen heeft meegemaakt. Anders. Mm-hmm. Andere dingen geleerd. Gezien.
Ja, tuurlijk.
Kijk, jij, als jij de hele leven kijkt naar dit... deze muis.
Ja.
Jij ziet hem als een best wel klein object als je hem de hele tijd zo bekijkt.
Ja.
Toch? Ik zie een veel grotere oppervlakte, mm-hmm. maar het is alsnog een muis.
Mm-hmm.
Ja, dat perspectief. Is perspectief.
Perspectief.
Dat is letterlijk gewoon perspectief
letterlijk
uitgelegd.
Letterlijk perspectief.
Als jij de hele tijd gewoon anders naar dingen kijkt, dan voel je je ook anders.
Ja,
denk je anders, zie je anders.
100%. En dat zijn, eigenlijk zijn dat verschillende realiteiten.
Mm. Ja, letterlijk.
Ja.
Alleen, wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Wat is goed? Wat is fout? Ja, oké.
Ja, goed of fout is sowieso iets fucking relatiefs.
Oh. Ja, letterlijk. Wat goed is voor de ooievaar is echt een nachtmerrie voor de kikker. Want de kikker, die wordt opgegeten door de ooievaar. Ja. Een heel simpel voorbeeld
maar eigenlijk
nou goed en fout
met is. Met de metafoor kom je echt gewoon fucking snel ook gewoon.
Ja.
Dat is gewoon kind of sjoek.
I guess so.
Maar kijk, eigenlijk bestaat goed en fout niet.
Nee.
Ja, het is, nee,
alles
ja.
is in essentie niets. Ja. Gewoon neutraal. En hoe jij er naar kijkt, jouw perspectief, maakt iets goed of fout.
Ja, het is de context waar het in ligt. Weet je wel?
Zoals al die ISIS-strijders, die vinden het goed wat ze doen.
Ja.
Niet iedereen daarvan, maar
nee.
de bazen, die zijn volgens ons zo fucked up in hun hoofd, dat het slecht is. Maar eigenlijk bestaat slecht niet.
Nee.
Het is gewoon het perspectief waarop je er kijkt.
Ja, en zonder slecht bestaan. Kan goed niet bestaan.
Ja, dat ook.
En andersom, yin-yang.
Ook bestaat het niet.
Ja.
Wow.
Nee, maar precies wat je zegt, balans vinden. Dat is... Je moet altijd balans hebben. Je kan niet altijd vrolijk zijn. Want zonder vrolijk zijn... Of nee, zonder je kut voelen, kan je niet vrolijk voelen.
Mm-hmm. Nee. Dat is waar.
Dat zeker waar anders, ja. Ja, ja dat is het.
Ja, je moet licht zien om het donker te herkennen.
Dat is ook een beetje zo van de arme mensen in bijvoorbeeld Afrika of zo, die zie je nooit huilen.
Nee.
Want die hebben het zo slecht dat ze niet kunnen.
Precies, ja. En dankbaarheid. Houden, waar we het net over hadden.
Maar dankbaarheid. Zeg maar bijvoorbeeld een iemand die rijk is opgegroeid, die voelt zich dan weer sad of zo.
Ja.
En dan zit je van, waarom? Je hebt alles. Maar ja,
diegene
die heeft alles.
Ja, en hier, als wij kunnen een pakje rijst in de supermarkt kopen. Al geef je een gezin, weet ik veel, in Filipijnen een pak rijst. Je wil niet weten hoe fucking blij... Of dat wil je eigenlijk wel weten, want het is mooi om te zien. Maar ze zijn daar zo fucking blij mee en zo dankbaar voor. Ja, en dat is ook precies perspectief.
Mm-hmm.
Fuck, ik weet niet meer wat ik wil zeggen.
Shit happens. Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Je moet... denk... Je hebt altijd een bepaald verlangen naar de dingen die je niet hebt.
Mm. Ook. Waarom? Maar waarom zit dat altijd
maar
in
de
mens?
Als je bijvoorbeeld het slechter hebt gekend, dan heb je... kan je tevredenheid hebben met de dingen die je wel hebt.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Bijvoorbeeld mensen in Rwanda of zo, die hebben in de jaren 90 volgens mij een enorme genocide van tijd van onrust.
Er staat een goede docu op Netflix.
Of zo,
Hoetsis en Tutsis. Staat een goede, en Congo is dat ook op de grens heel erg. Kijk de film of de serie Black Earth Rising. Of Rises. Een van de twee. Geweldige actrice speelt daar ook in. Die is heel interessant, ja.
Beast of No Nation was ook interessant.
Beast of No Nation.
Maar als je kijkt naar hoe die mensen daar nu zitten, die zijn natuurlijk niet altijd even tevreden nog. Maar het grote deel van de bevolking die is al gewoon super blij dat ze niet worden uitgemoord.
Ja,
en dat ze gewoon beter leven dan, dan eerst. Ja. Dat zag je ook met mensen in de tweede, na de Tweede Wereldoorlog. Mensen waren best wel humble in Nederland.
Ja, en daarom...
van, oké, we hebben nu algemeen stemrecht. We krijgen geld, de oorlog is voorbij. Laten we gewoon cherishen wat we hebben. En...
ja, en daarom zien veel oudere mensen ons... als wij verwend. Als jongeren, ja, als verwend en ondankbaar.
Ja.
Wat aan de ene kant vind ik wel een beetje terecht, maar aan de andere kant ook weer niet. Want wij hebben de problemen en de visie die wij hebben meegekregen. En wij hebben nu onze problemen. Dus ja, het is niet dat we dan ineens nergens meer tegen mogen vechten of zo. Ja. Omdat het vroeger minder goed was.
Ja.
Maar wat ik nog wil zeggen, zonder goed kan het... nee, andersom, zeg maar, zo'n slechte kant groeien niet ontstaan, al is dat relatief. Bijvoorbeeld in, ga ik nu zeggen, Finland, volgens mij, ja, in Finland zijn de meeste zelfmoord, is een heel hoog aantal mensen dat zelfmoord pleegt. Dat komt omdat het zo fucking lang donker daar is. Maar... mensen zijn daar ook, volgens zo'n gekke enquête dingen, niet het hele land is geënquêteerd, maar mensen zijn daar ook fucking gelukkig.
Mm-hmm.
Ja.
En dat komt weer door die duistere periode, letterlijk een duistere periode omdat het zo donker is, en dan het licht, zijn mensen juist fucking vrolijk. Dus in dat land is eigenlijk allebei, en dat is best wel bijzonder. En dat is eigenlijk... yin en yang in de praktijk.
Ja.
Zou ik kunnen zeggen, ja.
Ja.
Ja. Dan heb ik toch liever wel de Nederlandse winter en zomer.
100%. Ja. Nu. Kijk naar mij uit. Het is heerlijk, man.
Het beste is... dingen fluctueren altijd. Dan gaat het weer een stukje beter. Dan gaat het weer slechter. Dan gaat het weer beter, gaat het weer slechter. Mm-hmm. Maar je hebt ook een middellijn van...
wat het gemiddelde is.
Wat het gemiddelde is, denk ik dan.
Ja, ja.
Of de mediaan... misschien zoiets. Maar hoe dichter je bij die lijn bent... er moet ook weer een soort van balans zitten tussen in de fluctuatie. Je wilt niet heel goed fluctueren, maar je wilt ook niet te weinig fluctueren.
Nee.
Daarom vind ik bijvoorbeeld... lijkt het me om op de Evenaar te leven, lijkt het me een beetje saai. Want het is alleen maar zomer.
Ja.
Ik vind het ook leuk om winter mee te maken. Om een beetje kou op mee te maken. Sneeuw voor... week.
Fucking
week, ja. Mooi weer nu, deze week. Ja, ik ben wel heel erg tevreden met het weer dat we hebben in Nederland. Het is niet extreem, dus je zou ook niet extreem goed weer hebben of extreem slecht weer.
Ja. Nederland heeft eigenlijk best wel een chill klimaat.
Ja, we hebben
ook en zoveel regent het niet in Nederland, hè. Mm. Wij denken altijd dat het fucking veel regent, maar dat valt echt best wel mee.
Niet zoveel als in Engeland, in ieder geval.
Nee, maar... als je kijkt naar fucking tropische klimaten, daar regent het veel. Als je kijkt naar... als je kijkt naar Tokio, ik moest voor uitskunde moest ik een of andere PO over klimaat van Tokio maken. Ik hoop dat ik goed zei voor. Maar als je kijkt, daar regent het altijd veel. En in Nederland regent het best wel constant... of nou ja, nu al niet meer zo in de zomers is het nu fucking droog. Maar zeg maar, als je kijkt naar het klimaat, regent het best wel constant. Maar niet zo heel veel. Het regent constant een beetje, zeg maar. Dus dat is best wel cool eigenlijk. Ik vind sowieso, Nederland heeft echt chill klimaat wel.
Ja, we hebben eigenlijk vrijwel geen tornado's. Nou, af en toe een windhoos zien je daar.
Maar dat
het klimaat iets extremer wordt.
Amsterdam,
volgens mij. Maar hoe fucking chill is het dat Engeland voor Nederland ligt?
Ja, best wel chill.
Want dat is gewoon in principe onze stormbreker.
Ja, in principe wel, ja.
Ja, weet je hoe chill?
Tsunami-breker. Ja. Oh, nou, er zijn niet echt veel tsunamis in Schotland of...
in Ierland gewoon. Ineens.
Ik denk het niet, nee.
Als zou Ierland te lang weg zijn.
Ik heb ook vrij weinig aardbevingen. In ieder geval niet vergelijkbaar met Italië of Japan of Turkije. Mm-hmm. In Groningen heb je ze natuurlijk nu wel, maar dat is dan weer...
Ja, maar daarom. Ja, precies.
In Limburg heb je ook van die breuklijnen liggen waar ook... Ja, in Limburg heb je breuklijnen liggen. Ja. Dat is heel interessant. Waar ook af en toe gewoon wel wat wordt gemeten. Volgens mij is de zwaarste aardbeving die daar gemeten is... ergens rond de 4 of de 3 op de schaal van Richter. Als ik het goed heb. Ik heb zelf eentje gevoeld hier in Soest. Dat was rond 9 uur 's avonds op een donderdag avond. En toen voelde ik opeens alles trillen. En toen dacht ik van, oké. Het was een klein beetje. Ik weet niet meer. Volgens mij was het echt 10 jaar geleden.
Ik kan me daar echt iets vaag van...
We dachten dat de vaatwasser aan stond. Nee, de wasmachine stond
aan. Ja, dat
die stond helemaal niet aan. Je stond helemaal niet aan. En iedereen zei van, ja, maar wij voelden ook getrild. Maar we dachten gewoon dat het de wasmachine was. Ik zei van, nee, want die staat niet aan. En ik weet niet. En toen was inderdaad op het nieuws dat er een kleine aardbeving was.
Hoe kwam
het? Ja, gewoon vanuit het... In Limburg heb je dus van die breuklijnen.
Oh, en dat kwam gewoon...
En dat kwam gewoon verder dan dat die schok kwam. Dus gewoon verder dan dat we gewend zijn.
Mm-hmm.
Dus daar hadden we opeens echt zo'n little aardbeving in Soest. Dus dat is wel raar.
Little Earthquake. Nieuwe rapnaam, jongen.
Earthquake type beat.
Ja. Ja. Wat had jij opgeschreven? Helemaal als laatste iets over een kat.
De Schrödinger, ik weet niet hoe de fuck je dat uitspreekt.
Schrödinger's cat?
Cat thought experiment. Put a cat in a box with a radioactive atom. Add a radiation detector that triggers the release of poisonous cyanide gas. The whole point of the experiment is to magnify the state of the atom up to the state of something macroscopic and tangible. If the atom decays, the detector detects radiation, releases the poison, and the cat dies. If the atom doesn't decay, the detector doesn't detect, and the cat remains alive. Since the state of the cat and detector apparatus are directly tied to the state of the atom, we say they are entangled. According to quantum mechanics, the state of the atom does not have to be either decayed or not decayed. Generally, it's in a superposition of both decayed and not decayed at the same time, assuming no measurements have been made. Dus in die box is de kat dood en niet dood totdat je hem openmaakt. En dan zie je welke het is en dan split de, ja.
En dat is puur random dan.
Je maakt twee tijdlijnen, want de kat is ergens dood en de kat is ergens niet dood. Ja, of de doos nog niet eens opengemaakt. Ja. Dus eigenlijk heb je er drie tijdlijnen.
Ja.
Zou die dan ook in een andere realiteit wel nog kunnen leven?
Ja, dat is precies wat het is. Ja. Dus pas wanneer jij...
een beslissing maakt.
Een beslissing maakt. Zeg maar, ik drink nu water.
Mm-hmm.
In een andere... is nu gesplit dat ik daar niet water drink. Dat ik de keuze heb gemaakt om niet water te drinken.
Ja, en iedere keuze heeft dan weer effect op je leven. Want wij hebben nu dit gesprek. We zijn een week veel in meer dan een uur aan het praten.
Mm-hmm.
Al hadden wij dit gesprek niet gehad, waren wij op een andere plek in ons leven geweest. Hadden we andere keuzes gemaakt. En was ook qua tijd... waren we op een andere plek geweest. Maar die shit is
Dus altijd, ja...
Want dan is het in principe...
Multiverse.
Precies, verschillende dimensies, maar toch in deze... In dit waar wij nu zijn.
Ja.
Exponential expansion in the multiverse of zo.
The universe is
multiversal exponential.
Constantly splitting.
Ja, what the fuck. Ik had het ook over die...
Ja, ik ben blij dat ik in één tijdlijn leef. Maar dit is super interessant. Waarschijnlijk kan het ook te maken met tijdreizen. Hè? Dat je niet op dezelfde tijdlijn terugreist.
Ja.
Want dat kan niet.
Nee.
Ja.
In ieder geval, ik zou zeggen dat het niet kan. Maar dat je dan bijvoorbeeld een parallel universum creëert. Of een parallel universum betreedt. Mm-hmm. Waarbij er dus iets is gebeurd dat alles hetzelfde is. Maar dan zich bijvoorbeeld 80 jaar later afspeelt. Terwijl jij dus 80 jaar terug in de tijd wil reizen.
Uh-huh.
Dat is mijn theorie op tijdreizen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen.
Ik moet het
eigenlijk op papier zetten. Je moet eigenlijk een soort twee tijdlijnen creëren. En dan zeggen hoe dat in elkaar steekt. Want ik vind het nu nog een beetje abstract om uit te leggen. Maakt wel een soort van... Ja.
Maar ik vind tijdreizen is ook zeg maar... Ja, waarom zou je... Ja, naar de toekomst tijdreizen... Zou ik doen, maar ik zou nooit naar het verleden terugreizen.
Hoezo nu?
Omdat daar überhaupt al zijn, verandert de hele toekomst.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk ook jezelf.
Ja.
Totdat je naar een andere parallel universum gaat.
Ja, dan is het... Dat. Ja, dan... Nou, ik had ook nog iets opgeschreven over die quantum shit. Even kijken. Gebeurtenissen vinden plaats in chronologische volgorde. Het verleden beïnvloedt het heden en het heden is van belang voor de toekomst. Maar stel je voor dat je morgen van je fiets valt en je been breekt. En vandaag al met je been in het gips stil moet zitten. Zo kan het zijn in de zogeheten kwantummechanica. Een tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met het niveau van atomen en deeltjes. Volgens een nieuwe kwantumtheorie kunnen deeltjes van atomen, zoals elektronen en fotonen, ongehinderd door de tijdreizen en fysieke omstandigheden beïnvloeden. Ja, lijp.
Ja, dat is wel lijp, ouwe.
Ja.
Holy shit. Er was ook nog iets in het filmpje dat ik jou had gestuurd over teleportatie of zo. Waarbij je twee deeltjes tegelijkertijd op één plek kan hebben.
Mm-hmm, mm, dat ken ik.
Dan een kleur verandert of iets op de kop gooit. Mm-hmm. In het deeltje wat in New York zit. Van daar bewerk je het. Mm-hmm. Dan gebeurt er in Amsterdam hetzelfde.
Ja.
Omdat die entangled zijn.
Ja.
Zijn letterlijk aan elkaar vast. Het zijn precies hetzelfde ding.
Ja.
Het kan letterlijk hier één deeltje hier zo. En die andere die zit fucking 400 fucking miljoen kilometer verder. Ja. Ergens van is. En die verander ik hier, verandert die daar ook.
Ja. That's absolutely ridiculous.
Mm-hmm. Ja. Ik kom hier met iemand die hier echt gewoon echt veel verstand van heeft. Gewoon één lijpe wetenschap of zo over dit hebben. Want ik begrijp het zelf nog niet helemaal.
Nee, ik ook niet. Zeker niet.
ik heb er gisteren best wel veel over gelezen. En ik zat zo van... Okay, cool. But I still don't really get it.
Het is altijd... Ik kijk dat soort shit altijd gewoon op YouTube, weet je wel.
Mm-hmm.
En dan kijk het. En dan... Ay, dit is sick. En ik snap het een beetje.
Ja.
Maar ik snap het helemaal niet.
Precies, precies.
Ja, het is een wereld op zijn kop. En als je dingen wil gaan begrijpen, vaak, dan trek ik in ieder geval verbanden. Verbanden naar dingen. Of ga ik bijvoorbeeld een metafoor voor verzinnen, mm-hmm, of whatever. Als jij uiteindelijk in zo'n andere realiteit komt waarbij je dat niet meer kan doen, dan wordt het een stuk moeilijker om te begrijpen. Voor mij dan. En, nou ja, in quantum physics, dat is unlike real physics.
Ja.
Of, nou ja, common physics, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, precies.
Dus dat wordt al een stukje moeilijker voor mij om te gaan begrijpen. Maar ik kom al aan het eind, denk ik. Denk ik.
Wanneer is die shit... heeft iemand dat uitgevonden? Of
quantum mechanics.
Ja.
Maar vrij recent.
Ja,
dat maar waren er wel al wat theorieën over. Maar om het ergens in praktijk toe te passen... dat is dan weer vrij recent... onderzocht.
Begin van de 20e eeuw.
Ja.
Even kijken.
Begin van de 20e eeuw al.
Beroemd is de vijfde Solvay... hier heeft onze grote vriend Einstein...
Of course.
Even kijken.
Why not? Why not Einstein?
Ja, Einstein.
Tuurlijk.
Ja, could think of it.
Veel informatie.
I mean, wie anders had moeten zijn.
Ja.
Oké.
Ja, ja.
Oppenheimer. Oh nee.
Me.
Destroyer of Worlds.
Wat?
Oppenheimer, dat is die guy van mij die atoombommen of aan het Manhattan project had meegewerkt. Een van de belangrijke.
Wat is het Manhattan project?
Ontwikkelen van de eerste atoombom.
Hij had de Nobel Prize toch bedacht.
Had hij dat bedacht?
Volgens mij wel. Omdat hij dat had uitgevonden. En dan was het zo van, sorry, en hier heb je de Nobel Prize om awards te geven aan mensen die goede dingen doen.
Hitler had toch bijna de Nobelprijs van de Vrede gekregen. In 1938 of zo?
Weet ik niet.
Atoombom kwam pas in 1945.
Ik heb geen idee.
En Marie Curie heeft volgens mij na haar dood nog eens een keer een...
Maar zelfs Nobelprijswinnaars zeggen zelf ook gewoon dat ze niks van
Quantum
Mechanica begrijpen.
Ja, dat is, die guy is, die heeft dynamiet uitgevonden.
Was het.
Ja, daar komt het wel vandaan, maar ik dacht misschien heeft iemand het later pas ingevoerd van... Hey, dit is misschien een cool idee voor jullie.
Mm-hmm.
Ja. Nee, hij had inderdaad dus gewoon zelf zo van... Ja, shit, sorry voor de bommen en zo.
Ja.
Dus hier heb je dit.
Ja, maar in eerste instantie was het ook helemaal niet de bedoeling om... om dynamiet voor tussen aanhalingstekens slecht te gebruiken... Voor slechte dingen te gebruiken.
En voor artillerie en zo.
Ja, ja. Dat was helemaal niet de bedoeling.
Nee, dat is bedoeld voor om te mijnen. Ja, om de mijnbouw efficiënt te
precies.
maken.
Precies. Maar ja, dat gebeurde niet.
Nou, ook.
Ook, ja, ook.
Ja. Net als atoombom. Dit is dan wel weer iets anders. Dit is gewoon kloten.
Ja, gewoon kloten.
Het is net alsof je een hamer maakt om gewoon een tafel in elkaar te timmeren. En opeens gebruikt iemand het om iemand anders te vermoorden. Dus van, bro, what are you doing? Stop doing this. Don't like it.
Denken jullie, even een hele random question, hè?
Oké.
Let's get it.
Afrika is nu, zeg maar, niet op dit moment niet heel erg niet zo ontwikkeld als een Europa en een Amerika.
Ze zijn minder rijk en
ja, precies. Precies.
De leiders in ieder geval, en de regering en landen.
Minder corrupt?
Meer.
Corrupter, ja.
Ja, denken jullie dat gaat switchen? Dat Afrika veel belangrijker gaat worden? Of is dat misschien heel lastig te zeggen?
Aan de hand van hoe ze industrialiseren, bevolkingsgroei en dat gebied. Ja, ze gaan sowieso meer invloed hebben op de wereld. Sowieso wel.
Ja.
Maar als ze door corruptie van hun eigen regering nog steeds zo onder de duim worden gehouden.
Ja.
En dan kan een land nooit groeien.
Nee.
Ik zou zeggen, maak gewoon onderwijs en opleiding, vervolgopleidingen meer beschikbaar in je land.
Mm-hmm.
Maar als je daar geen geld aan wil besteden, omdat je gewoon een tering groot paleis wil hebben als regeringsleider.
Ja.
Ja, dan gaat het nooit gebeuren.
Nee.
Dan kan je wachten tot je naar ons weegt.
En als een China daarin gaat investeren?
Ik denk niet dat China zin heeft in... Ja, ik weet niet trouwens.
Ze al wel mee bezig.
Ja, maar zin in dat een bevolking meer welvaart krijgt en uiteindelijk ook meer inspraak wil hebben in de regering.
Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk zijn ze dan nog steeds afhankelijk van een China.
Ik weet het niet.
Ja.
Want waarom zou je anders als land er in een land investeren?
Nou, gewoon om er geld uit te pompen.
Ja, precies.
Gewoon, maar niet dat geld gaat niet naar een bevolking.
Nee.
Per se. Dus naar China. Ik vind het moeilijk te bepalen. Er zijn wel veel factoren die erbij in spelen. Ik zou zeggen, als een regering minder corrupt is en meer onderwijs- en opleidingsmogelijkheden biedt aan zijn bevolking, denk ik wel zeker dat een Afrikaans land, zoals de Congo of zo, veel welvarender kan worden. En daarbij, bij die welvarendheid, komt ook meer inspraak.
Mm-hmm.
In wat de hel er in de wereld gebeurt. Meer macht, meer inspraak. En natuurlijk moet er ook wel een bepaalde vorm van een nationale integratie komen. Dus van een eenheid gevormd moet worden. Want je hebt allemaal verschillende soorten bevolkingsgroepen in de Congo. En nou, dat is één groot chaos, one big mess.
Ja.
Thanks Europe.
Ja.
maar als er bijvoorbeeld gewoon een Congolese identiteit komt. Kijk, in Frankrijk wonen er vroeger ook heel veel verschillende soorten volkeren. Ja. En die hebben uiteindelijk een Franse identiteit gevormd. Niet zonder geweld gegaan. Maar het is wel gebeurd.
Uiteindelijk wel.
En, nou ja, Frankrijk is een redelijk welvarend land. Omdat het best wel nationaal geïntegreerd is.
Hartstikke.
Ja.
Hartstikke.
Ja.
Dus, ik denk dat dat ook wel een mogelijke factor is. Die speelt bij de welvaart en het succes van een land.
Ik denk dat het nog wel zal duren. In ieder geval.
Ja. Dat we sowieso geduld hebben.
Ja. Maar het gaat wel ooit gebeuren. Ik denk wel dat vanaf nu... Ik denk niet dat alles weer een downfall gaat hebben.
Nee. Hoe bedoel je?
Zeg maar dat... Wanneer denk je dat Wereldoorlog 3 komt?
Gaat hier komen?
Op zich.
Ik denk niet soon. Ik denk niet soon. Want nu op dit moment fucking zoveel landen hebben veel te veel belangen. En ja, landen hebben zelf ook wel door. Dat als je nu... Als een Amerika oorlog gaat voeren met een China, dat dan de hele wereld op gaat fokken. Mm. Daar hebben ze zelf ook wel door.
Een reden van dat er minder conflicten zijn geweest op de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog, is dat mensen uiteindelijk in gaan zien dat je beter met elkaar kan handelen.
Ja.
In de plaats van elkaars resources gaat overnemen.
Mm.
Oh, Trump, ja. Nu weten met die hele Huawei dingen. Ik vond het echt dom dat die shit volledig. Want kijk, hoezo? De Trump zei van we willen geen Amerikaanse software in Chinese producten hebben. Dus de hele niemand ging meer Huawei kopen of gaat meer Huawei kopen, want ja, Google is best wel fucking handig. Maar Chinezen, ja, Chinezen gebruiken die shit toch al niet. Gebruiken al geen Instagram. En de Chinese markt, er wonen, weet ik veel, 1,3 miljard mensen in China. Hoe dom ben je als Amerika om dat te gaan doen? Want juist in China, China gaat zich volledig focussen met hun eigen technologie. Gaat super snel nu. Nu al helemaal, want ze hoeven zich niet meer te focussen op de internationale, of niet meer op Amerikaanse markt. Dus nu moeten ze zelf technologie gaan bedenken, ook voor zoekmachines en shit. Mm. En ze hebben die enorme markt in China. Dus waarom de fuck doe je dat als Amerika? Ik vond het echt een domme.
Ja, Trump is gewoon een. Maar ik een hele aardige guy als je een biertje met hem gaat drinken, maar voor de rest.
Nou, hij praat alleen maar over zichzelf.
Ja, waarschijnlijk ook, ja.
Die is zo leuk.
Nee, hij heeft allemaal waanbeelden. Hij wil, het enige wat hij wilde was gewoon herkozen worden, opnieuw herkozen worden. En zijn beknopte ideologie uitoefenen op Amerika en de rest van de wereld. En mensen die gaan daarin mee, want ze vinden het allemaal hartstikke mooi, omdat mensen euforisch worden van wat Trump doet en zegt. En ze vinden het allemaal helemaal grappig. Ze denken dat het een of andere. Dat het toneelshow is. Wat politiek ook wel kan zijn. Ja. Maar jongens, laat het alsjeblieft niet overdrijven.
Nee.
Echt, stop er aan.
Het gaat alsnog wel over mensen. Zeg
ja,
maar.
Ik heb liever...
Ja, nogal. Vooral iemand... wanneer fucking Amerika is.
Ja.
Ik heb liever iemand die goede dingen zegt. En ze uiteindelijk... uiteindelijk niet voor elkaar krijgt om al die goede dingen te doen. Maar wel keihard eraan heeft gewerkt.
Ja.
En iemand die allemaal leugens vertelt en gekke shit gaat verkondigen. En mensen gaat buitensluiten en gaat discrimineren en whatever. En dan zeggen mensen, hey, maar hij is wel eerlijk. Ja, oké, okay, maar hij is eerlijk, maar hij doet alleen maar slechte dingen. Nou, veel slechte dingen. En hij is niet echt een verbindende factor. Nee. Wat je eigenlijk wel moet hebben in zo'n land als Amerika.
100%, zeker verbindende in factor. Amerika.
Die Amerikaanse identiteit, die moet... nationaliteit, die moet in elke burger gepompt zijn, wil het een functionerend land zijn.
Ja.
Of je, nou ja, het is eigenlijk iedereen moet zich wel Amerikaan voelen. Of je nou een Afro-Amerikaans, Afrikaanse achtergrond hebt, Italiaanse achtergrond, Chinese achtergrond, Koreaanse achtergrond, weet ik veel, Nederlandse achtergrond.
Ja.
Je moet wel Amerikaan zijn, je moet wel achter een ideaal staan.
Ja.
Dat is denk ik wel, wel belangrijk. Nou, als je dat gaat opdelen in verschillende groepjes.
Ja,
is dat irritant.
Ja.
En daarom is ook zoveel onrust als het gaat tussen de black community en de white community.
Ja.
Er zit gewoon tension tussen. Omdat veel zwarte mensen die zijn daar gesegregeerd door die ghetto's. Mm-hmm. Na de verloren gaan. Of de, het, hoe zeg je dat nou? Afschaffing van de slavernij.
Ja.
Dus dat is ook weer zoiets. Dus je denkt van, oké, okay, maar deze bevolkingsgroepen zijn allemaal Amerikanen. Maar jullie zijn iets minder Amerikanen.
Dat werkt niet.
Maar ook veel armoede is in dat soort wijken. En dus dan blijkbaar dus ook meer criminaliteit. En dan gaan mensen weer denken van, oh, maar soorten mensen zijn toch gewoon criminelen. Kijk, zie je nou.
Ja.
En dan zo kan je dus liegen met statistieken.
Ja.
Ook zo van.
Zeker.
En terwijl het eigenlijk gewoon allemaal nergens op slaat.
Nee.
Ja. Gotta deal with that, right?
Ja. Verder nog iets dat we willen toevoegen?
Ik wil naar het toilet.
Dan gaan we het hierbij afsluiten, denk ik, toch?
Ja.
Weer een mooi gesprek, zeg ik.
Ja,
zeker.
Inderdaad.
Zeker.
Ik vind het leuk dat we nu een keer onze gesprekken hebben opgenomen.
Ja.
Nou ja, dat is waar, ja.
Want,
dat is ook schrikker,
ja. En dan kunnen mensen van onze meningen genieten of erop haten of er iets van meenemen.
Doe wat de fuck je wil aan een vanker.
Ja.
Ik zou wel één ding zeggen. Wees vooral kritisch van wat je hoort. Ook wat je vandaag hebt gehoord. Denk vooral zelf na. Maar hou het wel een beetje met je gezonde boerenverstand erbij. Wat is nou praktisch? Wat is niet praktisch?
Ja.
Wat is goed? Wat is nou slecht?
Ja.
Ja, wees kritisch, man.
Ja.
Ja.
Volg mij op Instagram. @JoshuaSchone.
Volg mij. Misha Lil. Lil Misha, Lil Misha Archive, Star Studios, Star Kids. En
Guus.kok, ik Ik gooi alleen maar memes in mijn verhaal. Dus.
Ja, het is altijd...
soms een geschiedenispol of zo.
Ja.
Dat is, het,
is gezellig. En volgen Bewogen Visie op Instagram.
Ja, Bewogen Visie, gang gang. Ja,
bedankt dat je er was. Thanks. Bedankt dat je er was, Guus. Ja, leuk.
Thanks dat ik
mooi gesprek had. Weer. Ja, en Bewogen Visie, gang gang.
Gang gang gang.